Goedenavond, geliefde Overzee. Weer fijn om bij u binnen te komen en te zien wat de Heer deze dag ook weer tot u wilt spreken. En dat hij dat ook hier mag gebruiken. Dan wil ik graag eerst met u bidden. Lieve Vader in de hemel, wat toch een voorrecht dat we uw woord mogen hebben. En dat gij uw zoon gezonden hebt. En dat we ze juist het Pasen gehad hebben, zo ook Goede Vrijdag, waar hij zich opgeofferd heeft. We danken u dat hij, en dat we zo lezen in uw woord, dat God was in Christus en verzoenende de wereld met zichzelf. Het is zo onbegrijpelijk groot, maar we danken u dat we uw woord mogen hebben en daarin lezen en zien hoe gij ziet, om ons tot u te trekken. En zo dragen we ook deze tijd aan u op, Heer, dat gij zo de leiding hebt bij uw Heilige Geest, zodat we mogen zien de wonderwerken van uw genade. Dat we mogen zien, Heer, hoe gij met ons om wilt gaan. Hoe gij ons wilt, als het ware, thuis brengen. Ons laten zien de rijkdommen van uw genade. De wonderen van uw genezing aangaande ons geestelijk leven. Heer, dat we zo iedere dag mogen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. We danken u voor hem dan, die zich zo volledig gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Die gestorven is en begraven is en opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Het zijn allemaal zulke oneindig grote dingen die we niet kunnen begrijpen. Maar alleen kunnen aannemen en zeggen, Jezus Christus is Heer van mijn leven, tot verheerlijking van God de Vader. Zo dragen we deze tijd aan u op, zeggen u dank, in Jezus naam. Amen. Ik wil graag eerst met u lezen in het boek Exodus. En we hebben het over in het 12e hoofdstuk, bekend. Maar we hebben in de laatste tijd hebben gekeken naar God was in de wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dat is iets dat toch wel heel groot is. En hoe kijken we ernaar? En dan zijn er toch wel gedachten. De ene denkt hij is niet goed genoeg. En de andere denkt dat hij beter is. En dat we lezen in de schriften iedere keer weer dat wij allen als schapen hebben gedwaald. En dus als u zoekt naar uw eigen weg hierin, dan zult u die niet vinden. Onze eigen weg is en blijft een dwaalweg. Maar hier is juist de plaats van, ik zou zeggen, redding, van vrijheid, ook van belevenis geschonken, om te beleven dat de Heer Jezus bij ons wil zijn, ons wil leiden door de Heilige Geest. En zodat we mogen zien, dit is de bedoeling, dit is de verzoening. We gaan nog, dus in het 12e hoofdstuk van Exodus, lezen we de vorige keer, hebben we ook gelezen van Abraham, die zijn zoon opofferde. En dat in Genesis 22, maar nu het volk van Israël was door Jacob en door Jozef, waren ze in Egypte gekomen. En nu was het tijd om daaruit te vertrekken. En Egypte is een beeld van de wereld. En het houdt wel graag vast. Het laat zomaar zijn klantjes niet gaan. En dat doet ook Farao niet. Die laat ook het volk niet gaan. God die geeft dan wel plagen. En bij iedere plaag kun je haast wel zeggen, vooral de volgende, die zegt hij, ja, nu kun je gaan. Als je dit en dat. En dan wanneer ze gereed zijn om te gaan. Nee, je kan alleen maar zo en zo gaan. Echt een beeld van de duivel. Nou, dus als u dat ook ziet. Dan is er al een hele beginning om te zien. Wat hier werkelijk de bedoeling is. Zo, met de 10e plaag. Dat was dus de dood van de eerstgeborene. Daar komt God naar voren en dan vertelt hij wat er gebeuren moet. Hoofdstuk 12 van Exodus. De Heere nu had tot Mozes en tot de Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, Dezezelfde maand zullen jullie het hoofd der maanden zijn. Ze zullen de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël. Zeggende, aan de tiende deze maand nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen. Een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste en aan zijn huis, naar het getal der zielen. En ieder nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben. Een manneke van een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken, zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. Gij zult ervan niet rauw eten, ook geen zins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden. Zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Als dus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met het haast eten, het is des Heeren Pascha. Later komen we dat tegen het Nieuwe Testament, het Pascha, in 1 Korinthe 5. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan. En alle eerstgeborenen in het Egypteland slaan. Van de mensen af tot de beesten toe. Hij had Egypte daarvoor gewaarschuwd. Maar die luisteren niet. Mensen die niet luisteren, die komen er niet bij staan. Van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gericht oefenen aan de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. En, hier is het. Dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden te verderven zijn. Wanneer ik Egypte land zal slaan. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. We hebben er ook over gelezen in Hebreeën de laatste keer. En dus hier hebben we verlossing door het bloed. Verlossing door het bloed. Niet door goede werken, niet door rijkdommen, aardse rijkdommen. Door alleen maar door het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van het lam. Johannes de Doper heeft dat duidelijk gezegd. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En we gaan het even hier al. En in even terug naar vers 7. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij eten zullen. Vers 13. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn. Wanneer ik Egypteland slaan zal. Misschien zou het voor een praktische leerles wel goed zijn dat u een keertje iets, misschien een deurtje maakt met zijpost en een bovendorpel eraan. En dat rood maakt. En dan daar eens goed naar kijkt. En zien, wat heeft God gezegd? Niet wat zegt de mens, want daar is die mens altijd mee bezig. De meeste mensen denken toch dat ze goed moeten zijn, iets goeds moeten doen, dat ze toch een bepaalde houding aan moeten nemen. Hoe dan ook, geen van dit alles. Wanneer God voorbij kwam, voorbij die deur kwam, dan zag hij niet wie er binnen was, maar of dat het bloed op zijn plaats was. Dus het betekende, hebben ze gehoord wat ik gezegd heb? Hebben ze geluisterd naar wat ik gezegd heb? Hebben ze er aandacht aan besteed? Is dat hetgene waar ze op vertrouwen? Of hebben ze iets van zichzelf? Nu is het een heel aparte zaak. Ik denk dat in toch wel een heel beetje meer nog dan 50 jaar van prediken, merk ik wel dit, dat ergens wil die mens toch kijken of dat hij iets moet doen dat van hem is of haar is. En dat is er niet. En die mens die blijft maar zoeken in zichzelf vaak naar, ja, wat moet ik doen? Je kunt niets doen, want heel eenvoudig, het is gedaan. Maar hoe moeilijk dat ook overkomt. Hoe mensen daarmee als het ware worstelen. Ik heb nooit geen goed gedaan. Ik zou ook niet weten hoe ik het zou moeten doen. En ik denk ook niet dat er ooit een dagje komt dat je zegt, kijk, nou, zo moet je het dus doen. Dat is er niet. Hier zit niets goeds dat ik kan verwachten. En u, mag ik het even duidelijk zeggen, bent niet anders. U bent dus net zo'n zondaar als ik. En zo zijn alle zondaren op deze wereld. En God is gekomen om u uit te nodigen naar zijn feest, naar zijn uitnodiging, naar zijn leven, naar een volbracht werk. Niet naar iets waar een klein beetje aan toegevoegd is. Niet waar de mens denkt dat hij toch een beetje moet doen. Nee, het is helemaal 100% plus Gods werk. Dit is heel belangrijk dat u dat ziet. Veel dingen zijn er belangrijk. Dit is een heel belangrijk punt. Hier is die deur. Het bloed zit aan de bovendorpel en aan de zijkant. God kijkt niet wie er binnen is. Dus het gaat niet om een goed mens of een slecht mens. Laat ons even simpel en eenvoudig terugkomen op die mensen die bij het kruis stonden. Maar er hingen er ook twee aan. Naast de Heer Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hé, wat voor goed heb je gedaan? Niks. Zou je dat verwachten van de moordenaar dat hij iets goeds gedaan had? Toch niet? Iemand zal wel zeggen, ja, hij heeft wel eens een oud vrouwtje over de brug geholpen. Maar ik denk niet dat dat in rekening gebracht wordt. Liefde, het gaat dus niet erom hoe goed dat ik het gedaan heb. Ga ik het allemaal slecht doen? Nee. Nee, ik zou graag God willen behagen. Krijg ik dat voor mekaar? Nee. Ik krijg God alleen voor, kan ik behagen als ik zijn wil doen. Als hij, wanneer hij laat zien, het is alleen maar als je gelooft, vertrouwen hebt in het bloed. Dat alleen kan je redding brengen. Ik weet niet of dat u wel eens iemand gezien hebt die stervende was omdat zijn bloed wegliep. Grote wond en er was verder niks te doen. En dan komt iemand aan en die zegt, maar ik heb ook bloed. Ik zal hem mijn bloed geven. Nou, daar is de Heer Jezus dus bij machten om ons te redden. Te verlossen. Te verlossen eerstelijks van onszelf. Het is zoiets dat u wel eerder gehoord hebt, dat weet ik. Maar tegelijkertijd dat wel zo belangrijk is, want iedere keer weer probeert die mens iets toe te voegen aan wat hij zelf denkt te zijn. En dat wilt hij aan God aanbieden. Zeg je, kijk God, wat denk je daar nou aan? Moest kijken wat ik gedaan heb. Is God onder indruk? Nee. Nee. Hier was een heel volk. Hier was een heel volk. En er was duidelijk geen verschil. Ze moesten allemaal achter die deur die onder het bloed zat. Met het bloed aan de deurposten. En er was geen vraag naar wie ben je? Hoe heb je het gedaan? Waar kom je vandaan? Vroeger zei ze in de buurt waar wij woonden. Wie is je vader en je moeder? En dat heeft er allemaal dus helemaal niks mee te maken. Waar je vandaan komt. Het gaat er dus helemaal over wat we hier lezen. Dan gaan we nu weer naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we eerst nog lezen, dat hebben we gelezen, maar naar 2 Korinthe. 2 Korinthe. Zo, dat, het is gewoon een kwestie dat dingen die we misschien wel eerder gelezen hebben, dat die een plaats krijgen in ons leven, dat we die zien en dat we de uitwerking daarvan zien, dat we de belevenis daarvan zien, dat we mogen zien hoe het zich voordoet in mijn leven. Hey, veronderstel dat op dit moment, of misschien vanavond of gisteravond, wanneer dan ook, dat er komt ineens die gedachte naar voren, maar Ko, je bent niet goed genoeg om te prediken. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. En ik ga ook niet prediken omdat ik goed genoeg ben. Maar als we de tijd vernamen, zou ik u kunnen laten zien dat de Heer de juiste genen neemt die niet zo goed zijn. Dat hij de dwazen neemt. Nou, dan heeft hij maar wel te bakken natuurlijk. Ja, als hij het dwazen neemt om het wijze te overtuigen, ja, dan ben ik er wel bij. Want ik heb niets van mezelf dat ik aan te bieden heb. Zo, het is zo'n wonderlijk iets hoe God met ons omgaat. Het gaat er dus niet over wat die buurman denkt. Jaren geleden heb ik dat ook gehad. Toen kwam er iemand die had een afspraak met me gemaakt, want die wilde praten ook over zijn leven. Hij belde een half uur of een uur van tevoren. Hij zegt, ik heb erover nagedacht, maar jij bent het toch ook niet? Hij zegt, als ik nou naar zo en zo toe ging, en dan noemde iemand die niet eens bekeerd was, ik zeg, ja, dan moet je maar doen wat je denkt dat je doen moet. De Heer wil je helpen. Ik kan je laten zien hoe, maar als je niet geholpen wil worden door mij, in het woord van God, niet zozeer door mij, maar mensen die zien op mensen. En als dat uw verwachting is, dan hebt u één hele grote teleurstelling. Goed. 2 Korinthe, hoofdstuk 5. En ik ga er een paar versen lezen nog. Wat ervan zijn, zijn gewoon hele bekende versen. Maar die passen zozeer. Gaan we die bekijken en zien we, oké. Soms dan lees je door teksten heen en zeg je, zo, dat had ik nog niet gezien. Heel duidelijk, maar soms. Vers 16. Zodan wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Dat hebben we dus over gehad, hè? En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen we hem nu niet meer naar het vlees. Zodan indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles. Ziet u dat? Dat zijn wel heel krasse woorden. Dat is heel scherp. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is wat? Alles nieuw geworden. Alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Wie heeft het gedaan? God heeft het gedaan. Door Jezus Christus. En onze bediening der verzoening gegeven heeft. En dan geeft hij de reden hier ook verder. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Nou, kun je het duidelijker hebben? Ik zou zeggen, dat is toch wel heel duidelijk. Dat kan geen prediker duidelijker maken. De prediker is ook niet hier om het duidelijker te maken, maar om te laten zien wat er werkelijk staat. Ik kan het niet duidelijker maken dan dat het is. Hier is het. U kunt het lezen, u kunt het zien, maar lees het langzaam en lees het woord voor woord. Ik heb pas nog tegen een groepering gezegd. Jullie moeten langzamer spreken. Als je wilt dat we het woord goed volgen, spreek dan niet te vlug. Maar wie luistert er? Zo heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, sinds we in 2 Korinthe zijn, gaan we een paar bladzijden verder, dan zal ik u wat laten zien. En dan kom je bij het boek van Galaten, het eerste hoofdstuk, Galaten hoofdstuk 1. Laat ons dat eerst maar lezen. In Galaten hoofdstuk 1, ik lees van vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Na alle broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Wat een geweldige woorden. Genade zij u en vrede. Genade en vrede. Is er iets dat u meer nodig hebt dan dat? Genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. En hier staat het over de Heer Jezus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dan ga ik even die volgende een volgend vers erbij lezen, een paar versen, en zie hoe het eigenlijk gaat. Dus er zijn mensen die hebben dit beleefd, die hebben gezien en zoal. En dan gaan we even verder en dan staat er, ik verwonder mij, vers 6, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren of omkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, dat zijn drie woorden die daarna komen, die zijn wel heel scherp, die zij vervloekt. Breng iets anders dan wat de Heer gegeven heeft. Brengt iets anders dan het evangelie van Jezus Christus. En hier zijn de woorden die hier geschreven staan. En ik ga dat ook tegelijk verder lezen. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu, wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Dat moet je eventjes niet misschatten. Als je daarover nadenkt en je brengt iets anders dan wat God gegeven heeft, zo duidelijk, dan staat er wel een zware straf op. Dat is gewoon een zware straf. Ik weet niet hoe ik het zou willen noemen, maar ik heb geen andere woorden dan te zeggen, daar staat een zware straf op. Want ik predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Zo, u ziet hier, dit wordt wel even heel, Paulus die komt hier wel heel scherp. We zeggen wel eens dat Galaten was geschreven op asfalt, dat stort je ook heet, hè? En dit is een hete brief, kun je gerust zeggen. Maar er is ook wel een hele hoogtepunt in dat, die wil ik toch ook gelijk meegeven. Dat is in het tweede hoofdstuk. En aan het einde ervan. En dan zegt hij in vers 19. Hoofdstuk 2 vers 19. Dit krijgt u er allemaal bij van iets. Dat staat hier. Want ik ben door de wet gestorven. Opdat ik goden leven zou. Dat geeft tegelijk een plaats aan de wet. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. U ziet dus hoe duidelijk dit allemaal overkomt. Hoe duidelijk het allemaal geschreven staat. En wat een mooi iets, hè. Christus leeft in mij. Is er iets beter dan dat? Is er iets ook wonderlijker dan dat? Christus leeft in mij. Dat is toch wel een geweldige belevenis. Dat de Heer Jezus in je woont. Bij je is. En altijd. En dat hij gezegd heeft. Ik zal je nooit verlaten of begeven. En wat een geweldige belofte dat we hierin hebben. En wat doen we met de beloftes die God ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus? Welke rijkdom, welke grote rijkdom, welke een machtige grote rijkdom. Want het is natuurlijk wel het werk van de Almachtige om ons te vergeven van zonde en te vervullen met de Heer Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Dat is wel iets heel bijzonders. En dat is wel weggelegd voor iedereen. Maar degene die dit niet aan wil nemen, ja, die zal er ook niets mee doen. Maar dat is wel heel serieus natuurlijk. Dat is een hele serieuze zaak. Ik ga even naar het volgende boek. Dus, en dan ga ik naar hoofdstuk 2. En daar is een... vaak kijken we naar hoofdstuk 1. Die versen zijn zo mooi, zo rijk. Maar ik ga even naar hoofdstuk 2 en dan laten we dat zien. Hoe bijzonder dat is, want we staan nog steeds met die mensen daar aan die... gaan we dat bloed aan die deur doen? Hè? En zit dat bloed aan de deur? En, want ik wil wel binnen zijn, maar ja, als dat bloed niet aan de deur zit, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dan ben ik dood. Geen bloed aan de deur, dat betekent dood. En daar is ook nogal wat moeite mee, dat het bloed is dat reinigt van alle zonden. En er is ons niets, maar dan ook helemaal niets anders gegeven dan dat. Het is het bloed dat reinigt van alle zonden. Denk u eens even na dat honderden jaren voordat de Heer Jezus kwam, werd er geofferd met bloed voortdurend. Lees u nog eens vooral die eerste hoofdstukken, maar door het boek Leviticus heen, dan ziet u dat. Wanneer u die offers ziet, hoeveel offers worden er gebracht? Voortdurend. Denk even aan Salomo toen die offers bracht. Het ongelooflijk hoeveel dieren. Er was gewoon een zee met bloed. En al dat bloed kon u niet reinigen van uw zonde. Maar het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonde. En dat is het enige dat reinigt van alle zonden. Al het andere, ja, dat is alleen maar een beeld van hetgeen dat komen kan. En God heeft die beelden toch heel scherpelijk gegeven in het Oude Testament. Vooral als je denkt aan wat van deze mensen, hoeveel dat die geofferd hebben. Denken ze aan de hoge priesters, hoeveel dat ze offerden. En tegelijkertijd, ja, maar dat nog... Dat was een tijdelijke beweging. Maar nu hebben we eeuwig leven door het bloed van de Heer Jezus Christus. Een eeuwig leven. Denkt u er even aan? Hebt u eeuwig leven? Bent u ook gereed om de Heer Jezus te ontmoeten? En te zeggen persoonlijk, dank u Heer Jezus. Dus, zoals dat geschreven staat in Openbaring 5, dat we vallen aan zijn voeten neer. Wat een waardering wordt daar geuit voor hem die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Die naar het kruis gegaan is en daar zijn bloed gestort heeft voor een ieder. Voor een ieder. Heel persoonlijk voor een ieder. Wat een bijzondere rijkdom ons geschonken is in de Heer Jezus. Ik lees u in Efeze 2 en... Ik ga het eerst, was ik niet van plan eigenlijk, maar ik ga dit toch eerst lezen, hier bij het begin ervan. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van het vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. In Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roemen. Want we zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken. Welke God voorbereid heeft. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. In het 13e vers, dat lees ik nog met u. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur der afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. U ziet hoe diep, hoe rijk, hoe gezegend dit allemaal is. Hoe we kunnen, ik hoop dat u dit ook voor uzelf zo doorleest. En ziet wat God gedaan heeft in Christus Jezus. Dus het was God in Christus Jezus die u een nieuw leven geeft. Als u inderdaad wederom geboren bent. Als u een nieuw leven gekregen hebt. Dan heeft de Heer Jezus dat gedaan. In de kracht van de Heilige Geest. Dan mogen we ook weten dat de Heilige Geest bij ons woont. Is dat niet het geval? Dan is het nodig dat u u overgeeft aan de Heer Jezus. En laat hem het werk dan doen. Want dat is de bedoeling van deze studie. Dat ieder mag weten. Ik denk zo vaak dat mensen... wanneer je mensen hoort praten, dan hoor je dat er is geen werking van de geest in dankbaarheid aangaande wat God gedaan heeft. Zoveel mensen zijn toch nog vertrouwende op zichzelf. En denken blijkbaar dat ja, nu hebben ze het goed gedaan. Nou, het gaat niet om wat u of ik goed gedaan hebt. Het gaat erom wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat mogen we zo ontvangen. Zo aannemen. En als er iets is dat ik echt sterk naar voren wil brengen. Is het feit dat zelfs al heb ik over 50 jaar gepreekt. Er is geen minuut bij waarvan ik kan zeggen. Kijk, ik heb het verdiend. Ik heb niets verdiend. Ik heb alles uit genade gekregen en mogen ontvangen. Maar verdiend? Nee, er is geen verdienste bij. Het is wel een zegen dat ik dit werk mag doen, maar het is ook dat is alleen maar genade. Alles is genade door de Heer Jezus Christus. En zo, het gaat er ook om dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. En dat is een van de punten daar we eigenlijk mee zitten vaak. Want we willen zelf een beetje verheerlijking. Want we willen zelf een beetje toezegging. We willen zelf laten zien dat we het toch best aardig goed gedaan hebben. En we hebben dus dan nog niet aangenomen dat we zondaren zijn. Wat voor goeds kan een zondaar doen? Helemaal niets. Helemaal niets. Ja. En als je dat nou meer dan 50 jaar moet ontdekken, nou, dan ben ik wel blij dat ik het mag ontdekken. Maar het is wel een harde leer om te zeggen, ja, ik moet toch wel iets goed doen. Nee. En als ik denk dat ik iets goeds ga doen, dan wordt het nog slechter blijkbaar. Wat dat toch gaat, er zit echt geen hoop. Ik kan u geen grammetje en niet een miljoenste van een grammetje hoop geven op iets dat u zelf doet. Toch zit de mens daar het meeste mee. In en vooral in gedachten. Wat ga ik nu doen? Ik zal nu proberen mijn best te doen. Ja, wel, ik zou zeggen, het is veel beter om maar eerst op de knieën te gaan en zeggen, Heere, ik probeer mijn best te doen, maar dat werkt niet. En u hebt dat gezegd, zo nou mag u het verder doen. Want ik kan het niet. Ik zou niet weten hoe het moet. Hebt u wel eens een preek geluisterd die zo is? Die werkelijk herhaalt dat je niets kunt? De meeste preken die ik gehoord heb, er is altijd een stukje in waar je iets moet doen. En daar ontbreekt het mij nou net precies helemaal aan. Ja, ik heb ook geprobeerd om iets te doen. Heeft het gewerkt? Nee, het heeft niet gewerkt. Ga ik dan nu u vertellen dat u een beetje beter moet doen? Nee, dat ga ik niet doen, want dat werkt niet. Dat heb ik ook mogen leren. En we zijn er toch nog vaak op uit om iets eruit te halen dat ons bevalt. Het is er niet. Het is er niet. Je zult het ook niet vinden. Nee. Maar het is een hele grote vrijheid om met God verzoend te zijn door het bloed van zijn zoon. En alleen door het bloed van zijn zoon. Er zijn geen toevoegingen hier. Hij is de ware hoge priester. Ja, hij heeft zichzelf geofferd. Er is niemand die dat kan zeggen. Er is niemand die dat kan doen. Maar hij heeft dat gedaan. We gaan een beetje verder nog lezen. En ik ga even terug naar waar we ook een vorige keer waren. Maar ik ga nog iets anders lezen ook. Eerst lees ik een paar versen uit 1 Johannes. En 1 Johannes, het tweede hoofdstuk. Zo, de brief van Johannes, hoofdstuk 2. In Johannes hoofdstuk 2. En er is iets dat altijd in de wereld is. Het is niet best. Maar het is er wel. En in het tweede hoofdstuk van 1 Johannes in vers 15. Dan lees ik deze woorden. Heb de wereld niet lief. Noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem of haar. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, de grootheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Hier is een duidelijk iets dat eraan komt. En het gaat heel snel. En de wereld gaat voorbij. In haar begeerlijkheid. Dat is interessant. Kijkt u dus even naar. De wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Het is, als je erover na zou denken, dat gaan we beslist niet lang doen. Maar als je de begeerlijkheid van de wereld hebt. En als je bijvoorbeeld een kleine generatie teruggaat. Was die begeerlijkheid heel anders dan wat de begeerlijkheid is van deze generatie. Ik hoop niet dat u zich daar nou direct mee bezig gaat houden. Maar het is wel iets dat je direct ziet. De wereld die gaat voorbij. Die gaat voorbij. Wat we gelezen hebben in Exodus. Dat kennen we niet meer. Dat kennen we niet meer. En tegelijkertijd is de waarheid niet veranderd. Tegelijkertijd is de Heer Jezus niet veranderd. Tegelijkertijd is zijn verlossing niet veranderd. Tegelijkertijd zegt God, het is nog steeds het bloed aan de deur. Het bloed? Ja, het bloed. Ja, dat vinden we tegenwoordig eigenlijk een beetje, als ik zou zeggen niet zo smakelijk, dan is dat weer wat anders. Maar in ieder geval is iets dat we het niet graag over hebben. Het lijkt het wel heel ruw. Hoewel er vele miljoenen liters van bloed vergoten worden deze dagen. Waar mensen eigenlijk weinig om geven. Dat is wel zo. Dat is de wereld. Maar die de wil van God doet. Kijkt u even hier. Maar die de wil van God doet. Die blijft in der eeuwigheid. Zo hier is een hele duidelijke doorgave van wat in de wereld is. De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, de grootheid van het leven is niet uit de Vader. En mensen staan toch zo praten op wat ze gedaan hebben, wat ze geleerd hebben, de rijkdommen die ze verworven hebben. En ze hebben niet in de gaten dat ze alles, maar dan ook alles achterlaten. Er blijft niets van over. En als je dan veel wijsheid gekregen hebt, dan kom je op het einde van het leven en dan vraag je, hoe was dat ook weer? Dan is de wijsheid vertrokken. Al de geleerdheid is weg. Wijsheid is alleen maar de Heer Jezus volgen. Dat is de enige wijsheid die er is. Nu gaan we terug naar waar we vorige keer waren. En dat was in Hebreeën. En daar hadden we gezien. En dat in hoofdstuk 8 hadden we gezien. Dat hebben we de vorige keer ook gelezen. Maar dan gaan we toch nog even verder bekijken. In hoofdstuk 8. De hoofdsom nu. Waar gaat het eigenlijk over? Wel, ik denk dat dat wel duidelijk is in deze geschriften. Het gaat om het bloed. Het gaat om het leven dus. Want het leven van het vlees is in het bloed, zegt Leviticus. En dat weten we wel, want als we ons bloed verliezen, dan gaat het niet zo lang duren. Dan gaat het gauw voorbij. Dus het gaat dus om het bloed en het leven van dat vlees. Het leven van de Heer Jezus Christus, dat we van hem krijgen. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Hoe gaan we daarmee om? En dan staat er hier in hoofdstuk 8, de hoofdsom nu der dingen waarvan we spreken, is dat we hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Terwijl ik dit lees, laat ons even een paar bladzijden terugslaan. En dat is hoofdstuk 4. Want in die verzoening, er zijn van die dingen die ons duidelijk voorkomen in de verzoening. En die komt vooral hierin uit. Ik ga er wat lezen en dan ziet u het vanzelf wel. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt naar achtergebleven te zijn. Dus het gaat hem hier ook om die rust. De rust in de Heer Jezus. Wat is de rust in de Heer Jezus? Dat al mijn zonden zijn aan het kruis genageld. Vergeven. En daarin, ik ben verzoend met God. Door het bloed van de Heer Jezus. Verzoend met de Allerhoogste. Er is dus niets meer tussen mij en God. Of, mag ik het anders zeggen, tussen God en mij. Want de Heer Jezus heeft het allemaal gedragen. al mijn zonden heeft hij weggedragen. Het is heel wonderlijk. Er is niemand die dat kan nadoen. Er is niemand die, je kunt het alleen maar na vertellen. En dat is dit. Dat de Heer Jezus, die heeft mijn zonde, die ik gedaan heb, voor de laatste bijna 87 jaar, en die ik nog ga doen. Hij heeft overal mee gerekend. Dan zegt iemand, ja, dan kun je dus maar zondigen. Die dat zegt, die heeft al helemaal geen begrip van wat hier aan de hand is. Want zou ik iemand die mij zo bevrijd heeft, zo nieuw leven gegeven heeft, die zo verrijkt, zou je die gaan zeggen, ik zou eens even te pakken nemen? Het slaat toch helemaal nergens op hoe die mens soms praat, hoe die mens soms denkt, wat die mens soms mee bezig is. De bevrijding en de verzoening ligt in het feit dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft. Voor u, voor mijn zonde. En dat ik zo met hem mag leven. Dat is de vrijheid die hij gegeven heeft. Wat een onbeschrijfelijk grote vrijheid. Een onbeschrijfelijk grote belevenis. De heerlijkheid van hem. En dat hij door de Heilige Geest bij ons wil wonen. Bij u, bij mij. In vergeving van zonde. Niet rekenende, oh, je gaat nog wat fout doen. Dat moet we wel even opschrijven. Nee, want vroeger, wanneer je iets op ging halen bij de kruidenier en je had geen geld bij, dan werd het allemaal op een briefje geschreven. Nou, dan zei ze ook nog een kantje op je briefje geven. See, zo is het niet. Wanneer de Heer Jezus zegt vergeven, dan is het vergeten. Kent u dat? Vergeten? Ja, vergeten wat je doen moet. Vergeten wat als je iets op moet halen in de winkel, voor je vrouw of voor je man of wat ook maar, dan kun je wel vergeten wat dat was. Oh, wat was dat ook weer? Ik had drie dingen. En één kan ik nog herinneren, maar die andere twee niet meer. En dan moet je even thuis bellen van wat dat toch wel was. Geliefde, zo is het niet. Zo is het niet. Wij hebben allemaal van die kromme gedachten. Kromme gedachten zijn het gewoon. En als het enigszins mag helpen, zou ik u daar graag een beetje van afhelpen. Zie? Om te zien. Het is dus alleen maar. Zie? De mensen zouden het op die manier ongeveer zeggen. Is het dan alleen maar? Ja. Het is alleen maar de Heer Jezus. Het is niet nog eens een stelletje regels naleven. Nee, het is de Heilige Geest in me die zegt, niet hier, niet daar, hier moet je wezen. Heel duidelijk. En, geen fouten meer? Oh ja, oh ja. En wat is daarbij? Vergeving, vergeving. Zie je, al die mensen die achter die deur zaten, die bloed aan die deur hadden, aan die deurposten. God die keek niet wie er binnen was. Hij keek alleen maar naar het bloed aan de buitenkant. Ziet u dat? Niet degene die binnen waren, die, ja, God wist wel wie er binnen waren. Daar gaat het even niet over. Maar daar was hij niet mee bezig. Hij was bezig, is er bloed aan de buitenkant? Je zou zeggen, ik hoop dat hij al vaak herhaald. Ja, en waarschijnlijk zal ik het nog wel eens herhalen. Waarom? Omdat het nodig is. Want morgen bent u dit weer. Ik durf het woord bijna niet te zeggen. Vergeten. Vergeten. Waarom durf ik dat te zeggen? Ja, omdat ik ook een mens ben. En ik ga niet op het menselijke af. We proberen alleen maar te helpen. Hé, dit gebeurt er in de levens. Dit gebeurt er in uw leven. Ziet op. Ziende op die overste leidsman. Die het voor u volbracht heeft. Ziet op degene die u bevrijdt. Of die u bevrijden wilt. Die u helemaal vrij wilt zetten. En u wilt doen leven. Tot zijn eer en heerlijkheid. Gereinigd, gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Nou, daar gaat het over. Dus is het bloed aan de buitenkant. Dan is er vrede aan de binnenkant. Dan is er vergeving aan de binnenkant. Dan is er nieuw leven aan de binnenkant. Want alleen het bloed van de Heer Jezus geeft ons nieuw leven. En doet ons leven. Nou, hier waren dus in Hebreeën 4 om te kijken. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Hoewel het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Oren om te horen. Een hart om te ontvangen. Daar gaat het over. Zie? Want wij die geloofd hebben gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn en in zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Ziet u dat? Wist u dat? Dat het van de grondlegging af der wereld, dat de werken al volbracht waren. God die kwam niet haastig aan het einde, na 100 jaar of na 1000 jaar of na 5000 jaar of 6000 jaar. En zegt, oh, dan moet ik opschieten, want ik heb, nee, God heeft alles onder controle. Behalve de mens, die gaat zijn eigen weg. Wat een dwaasheid. Heren, neem gij mijn beide handen met kracht omvat en geef me uw vaste geleide op dit uiterst smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem trouwe zielen herder, mij armen mee. Ga niet alleen door het leven. Die weg is u te zwaar. Laat één uw sterkte geven. Ga tot uw middelaar. Geliefde, probeer het niet zelf te doen. Probeer het niet zelf te doen. Want wij zijn nog steeds schapen. En alle schapen zijn dwaalschapen. Allemaal dwaalschapen. We gaan hier verder. Ik wil u nog, dit is zo rijk, dit is zo mooi. Dat kunt u straks op uzelf nog eens doorlezen. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Hoewel dan sommigen in dezelfde rust ingaan en degene binnen het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Of simpelweg ongeloof. Ongehoorzaam en ongeloof zijn twee dezelfde woorden in dit begrip. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijk er eens gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet. Vandaag nog, verhard uw hart niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Het werk is volbracht. Zo, er is een rust, verzoening, door het bloed van de Heer Jezus. Er is een rust, want het werk is volbracht, verzoening. Ah, wat een geweldig woord, verzoend met God, verzoend met mijn hemelse Vader, verzoend met de Heer Jezus Christus, verzoend en zo het werk van de Heilige Geest ziende, dat die leidt. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat er niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Dat is een val, want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdend, dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en de geest en de samenwonselen en de merg en is een oordeler der gedachten en de overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Hou hier komen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, Heer is onze ware hoge priester, hè? Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Geweldig wat een hoge priester dit is. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de Zoon van God. Dat is Hij die zichzelf voor u en mij gegeven heeft. Om nieuw leven te geven. Om dat nieuwe leven ook te beleven. Dat het de realiteit van het leven mag zijn voor u en mij. Niet zomaar een Bijbelverhaaltje. Nee, dit is leven in de Heer Jezus Christus. In de kracht van de Heilige Geest. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Is dit de bekwame tijd voor u? Om geholpen te worden in leven en in sterven, dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt, dat in alles Hij weet de weg, want Hij is de weg. De waarheid en het leven. Dat in alles Hij gezien mag worden. Dat we op Hem mogen vertrouwen. Dat we mogen weten. Hij is Heer. En één dag. En één dag. Heel spoedig. Gaan we Hem ontmoeten. Oh, wat een ontmoeting zal dat zijn. Wat een vreugde zal dat zijn. Zal het een blijdschap zijn voor u? Zal u in die blijdschap ingaan? Zal u daarin gaan? Omdat u Hem vertrouwt. En Hem alleen. Vader, we danken u zozeer voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een wonder van genade, dat Hij zo door de Heilige Geest bij ons wil komen en daar wil wonen. Daar de leiding geven. Hij is mijn herder, mijn Heer, mijn God. Hij die de leiding van mijn leven heeft. Heer, dat Hij zo ieder leven wil leiden. En wat een heerlijkheid, wat een vrijheid, wat een vernieuwing. Wat een kracht van de geest is er. We bidden dan zo, Heer, dat iedereen, dat dit, deze boodschap zo verspreid mag worden, Heer. Zodat nog velen mogen horen, zodat nog velen mogen zien dat Jezus Christus is Heer. Tot verheerlijking van God de Vader. Zo dragen we ieder aan u op, Heer. Dat er nog velen mogen komen tot de voet van het kruis en zien. Die ware bevrijding in de Heer Jezus Christus. We dragen zo deze tijd aan u op. En zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.